Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen naar Psalm 20 en daarvan het eerste vers, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek, de God van vader Jacob, beuren u in een hoog vertrek. Psalm 20, het eerste vers. Openen Gods woord in het boek Genesis en lezen met elkaar hoofdstuk 48, Genesis 48. Daarna zingen wij uit Psalm 78, het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Opdat men nooit haar kennis moog ontberen, God vordert dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvang. Daarna beleiden wij ons geloof en dat doen wij met de ziekentroost artikel 9 en dat handelt over Christus onze middelaar.
We lezen nu Genesis 48. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft op mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. en ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Ze zullen naar hun broeders naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar aldaar aan de weg van Efrat, welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide: wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: ze zijn mijn zonen, die mijn God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom, hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hij Jozef uitgaan van zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat in hen mijn naam genoemd worden, en de naam mijn vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw hand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zette u als Efraïm en Manasse, en hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met u lieden wezen. En hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
lezen nu uit de zieke troost, Christus is onze middelaar. Hij is de waarachtige middelaar die tussen God en ons staat, om onze voorspraak te wezen tegen al onze beschuldigers. Want er is één middelaar Gods en der mensen, te weten de mens Christus Jezus. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood ertussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En Johannes, hiermede overeenkomende, zegt: indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Te weten, voor alle volken en natiën der gehele wereld die zich waarachtig tot God bekeren. Want het lam is van de beginne geslacht voor de gelovigen. Gelijk Christus zelf zegt dat Abraham zijn dag heeft gezien en verblijd is geweest. Tot zover.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Hebreeën 11. En vanavond willen wij het 21ste vers gaan overdenken. Hebreeën 11 vers 21. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Door het geloof heeft Jacob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. En heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heren, wat hebben we toch een diepe belijdenis zojuist gehoord. Dat u, Heer Jezus Christus, de middelaar bent. Die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En aan de rechterhand uw vaders leeft. Om altijd te bidden. En Johannes heeft het zo diep mogen zien en ook mogen ondervinden. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor de zonde. Ja, toen werd Johannes heel ruim en heeft het gezegd dat hij zelfs een verzoening is voor de zonde der ganse wereld. Ja, Heere Jezus, wat u gedaan hebt is zo overvloedig dat de grootste der zondaren zalig kan worden. Ja, door u gezegend zal worden en mag worden. Want Heere, u bent niet alleen die middelaar die werkzaam is voor het aangezicht uw vaders. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en bewaring van uw kerk. Maar u hebt ook uit de hemel uw geest gegeven, opdat wederhorigen gezegend mogen worden als onder uw middelaarshanden. En Heere, wat is dat een wonder om onder die handen te mogen verkeren, zoals de kleinzoons van Jacob onder zijn handen mochten verkeren en zij daar gezegend werden. Zo bent u die grote middelaar in de hemel, die met doorboorde handen altijd leeft om te bidden, opdat er op aarde zondaren zijn die door u gezegend worden, voor het eerst en steeds weer opnieuw. O Heere, zou u zo vanavond ook uw zegen willen geven, als wij samen zijn gekomen, zo in de stilte van uw huis, te midden van het rumoer van het leven. En de jachtige tijd waarin wij leven, dat we hier in de rust gekomen zijn. Mag het ook rust worden van binnen, Heere. En dat wij mogen ervaren dat u uw zegen geeft, ook door en onder de prediking van het heilig evangelie. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Ook in het bijzonder als het gaat om de verkondiging van uw woord. En Heere, dan kent u toch ons hart. We zijn op een juiste plaats gekomen hier in uw huis. En ook als we thuis mee mogen luisteren op dit moment of een later moment. Dat is toch de werkvloer van de Heilige Geest. En daar gebeuren wonderen. En daar vinden de beslissingen plaats voor de eeuwigheid. Ook deze avond weer. Als gij uw knecht laat spreken, uw woord. En Heere, dan kent u ons hart. En als we nou nog onbekeerd zijn, Heere, wilt u dan alstublieft die grote zegen van de wedergeboorte geven. Wilt u dan in de stilte gaan werken, zo diep in het hart, door het woord en door de Heilige Geest, opdat het geestelijke leven mag gaan beginnen bij u vandaan. Dat er vanavond nog uit God geboren mogen worden, o dat gij de hemelen zoudt scheuren en dat gij met die zegen zou willen komen. Maar Heere, het kan ook zo zijn dat we zo aangevochten worden, zo heen en weer geslingerd worden en dat we zo uitzien naar uw woord, naar uw ontmoeting, naar uw zegen. Heere, zou u dan niet op afstand willen blijven, maar dat we toch mogen ondervinden dat u een mensenkind naderbij wil brengen om meer licht te geven over wie gij zijt voor verloren zondaren. En als we u mogen kennen, Heere, dat wij ook deze avond een zegen mogen ontvangen, als uit die doorboorde middelaarshanden. Heere, zo kunnen we hier zitten met allemaal verschillende gedachten en gevoelens. Heere, wilt u geven dat er niets zal zijn dat ons zal hinderen in het luisteren naar uw woord. En geef ook uw knecht vrijmoedigheid en de bediening uit uw heiligdom om te mogen preken. En wilt u zelf de lessen geven, de lessen toepassen, ook als het gaat om die stervende Jacob, die oog had voor zijn nageslacht, in het bijzonder oog had voor de zonen van Jozef. Hij heeft hen mogen zegenen bij u vandaan. Heere, en zoudt u ons ook zo willen zegenen? Wij bidden u voor deze wereld waar zoveel dingen gebeuren. Waar zoveel mensen in grote nood zijn. Wilt u ze gedenken? Wilt u de kerken gedenken in deze wereld? Al uw knechten, zendelingen, evangelisten. En dat ze toch middelen in uw hand mogen zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Want daar gaat gij mee door. En Heere, wat is dat een wonder. Dat we ook als een Jacob geloof mogen hebben. Want hij heeft door het geloof zijn kleinzonen gezegend. Dat er hier ook ouders mogen zijn. Of ouderen mogen zijn. Of grootouders die nog geloof mogen hebben. Die nog hoop en verwachting mogen hebben. Voor de toekomst, voor de kerk van morgen. Voor ons nageslacht. Heer, wij mogen toch geloven dat u niet geweken bent. En betoont dan toch uw almacht, ook bij onze kinderen en jongeren in de branding van de tijd. En geef ons geloof dat u ook in het late nageslacht nog zondaren wilt trekken, ook in kinderharten en harten van jongeren wil werken, maar ook van ouderen. O Heere, zolang de zon zal schijnen, en hoe heerlijk heeft hij deze dag niet geschenen, hoe duidelijk stond hij aan de blauwe lucht. Maar u hebt het zelf gezegd en het staat zwart op wit in uw woord. Zolang de zon zal schijnen en de maan in de nacht te zien is, zult gij doorgaan in het late nageslacht. En Jacob had er geloof in. O, dat wij dat geloof ook zouden mogen hebben, Heere. Want zolang u het woord laat prediken, zult gij uw kerk vergaderen bij alles wat er dan in ons leven kan gebeuren. Heere, leer ons niet zoveel naar beneden te kijken, maar hef gij onze ogen omhoog en doe ons zien op het welbehagen des Heren, dat door uw hand gelukkiglijk zal voortgaan. Mogen zo een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. Wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij gaan zingen uit Psalm 81. Het eerste vers zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Om ons heilgenot worden Jacobs God met gejuich geprezen en daarna ook de versen 4 en 5. Psalm 81, vers 1, 4 en 5. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En wat er verder volgt, Psalm 68, het 17e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, enkele jaren geleden nam de Heere een dienstknecht uit het leven weg, dat jaren onze kerken mocht dienen. Hij was een oprecht kind van God en geroepen om het evangelie te verkondigen. En vlak voordat hij ging sterven, kwam hij te vallen. En daardoor moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. En hij wist, mijn einde gaat komen. En wat gebeurde er toen? Zijn kinderen werden opgeroepen om naar het ziekenhuis te komen. En toen alle kinderen in de ziekenzaal gekomen waren waar hij lag, heeft hij ze één voor één bij zijn bed geroepen. En één voor één heeft hij apart met die kinderen gebeden. En elk gebed sloot hij af met de woorden, Heere, bewaar ze voor de zonden en vergeef hen al hun zonden. En toen hij dat met het laatste kind gedaan had, raakte hij in coma, is niet meer bijgekomen. En kort erop nam de Heere hem op in eeuwige heerlijkheid. Een indrukwekkend afscheid. Een afscheid waarin hij een erfenis naliet bij zijn kinderen. En zo komen wij deze avond ook in een sterfkamer. En op een bed ligt de oude Jacob. En wat gaat die oude Jacob doen? Hij gaat twee van zijn kleinzonen een zegen meegeven. De zonen van Jozef die de namen dragen Manasse en Ephraim. En dat heeft Jacob, zo zegt Paulus in onze tekst, door het geloof gedaan. Een hele bijzondere gebeurtenis. Het is ook heel bijzonder dat Paulus dit moment uit het leven van Jacob moet gaan beschrijven om de Hebreeën, de lezers van zijn brief, de volharding van het geloof te laten zien. Want er zijn wel meer momenten in het leven van Jacob geweest waarin zijn geloof heel sterk en heel duidelijk openbaar kwam. En toch moest Paulus deze gebeurtenis schrijven in Hebreeën 11. Als het dan gaat om de momenten in het leven van Jacob waarin zijn geloofsleven openbaar kwam, ja, dan zijn er ook wel andere dingen te noemen dan alleen hier de zegening van zijn kleinzonen. En daarom is het ook goed om, voordat wij naar die zegening gaan kijken die Jacob mocht geven aan zijn kleinzonen, ook eens even stil te staan bij andere momenten in het leven van Jacob. Want ja, het gaat in deze tekst ook over Jacob. Zijn naam wordt heel duidelijk genoemd. Door het geloof heeft Jacob. En daarom gaan we eerst maar eens even een streepje zetten onder die naam. Jacob. Van Jacob weten wij best veel vanuit het boek Genesis. Eigenlijk weten we van Jacob veel meer dan van zijn vader Isaac. En als je nou het leven van Jacob overziet, en je laat dat leven van Jacob op je inwerken, en je volgt hem zo op zijn gang door het leven, hoe zou je dan dat leven van Jacob kunnen typeren? Hoe zou je met een enkel woord kunnen zeggen, zo was het leven van Jacob? Nou, ik denk dat ik niet te veel zeg als het leven van Jacob één grote worsteling is geweest. En dan een worsteling met God. O ja, wij kennen Jacob als een kind van God. Als een zeer geliefd kind van God. Maar wat heeft Jacob nou moeten leren in zijn leven? Dat hij een zondaar was. En dat hij van nature altijd maar bezig was om God tegen te werken. Jacob's gedachten waren dikwijls zo anders als Gods gedachten. En de wegen die Jacob wilde gaan waren dikwijls zo anders als de weg die God met hem wilde gaan. En dat heeft Jacob nu moeten leren in een weg van strijd, in een weg van worsteling met God. Zijn strijd met Gods gedachten die altijd weer hoger bleken te zijn als Jacobs gedachten. Oh, als je Jacob zo volgt, en misschien is het wel een ontdekking voor je, misschien is het wel een spiegel voor je, maar als je Jacob zo volgt, wat heeft die man toch dikwijls de Heere voor de voeten gelopen. Je ziet het al gebeuren hoe hij dat eerstgeboorterecht kocht van Esau voor een schotel linzenmoes. Hoe hij even later met list en bedrog zijn vader bedroog en hij die eerstgeboorte zegen van vader Isaac kreeg. En dan die jaren bij Laban. Kwam daar ook niet iets openbaar van Jacobs wegen? Hij had al zijn zinnen gezet op Rachel en Lea deed er eigenlijk niet toe. Hoewel hij moest leren dat Lea het was die Juda voortgebracht had en dat uit Juda Christus zou voortkomen. Ook een hele worsteling geweest om los te komen van Rachel en het te zeggen, daar heb ik Lea begraven en al daar wil ik ook begraven worden, want Lea is het, de moeder van Christus. En wat dacht je van de worsteling in die bange nacht, daar aan de oever van de Jabok, waar hij met God geworsteld heeft. Maar ook daarna bleef het leven van Jacob een worsteling. En dan hoor ik hem later klagen in zijn tentenkamp. Al deze dingen zijn tegen mij. U voelt het wel aan. Het leven van Jacob was één grote worsteling met God. Ja, als het leven van Jacob vergelijken met het leven van zijn vader Isaac, dan zou je kunnen zeggen, Jacob, wat was je leven dikwijls vleeselijk. Maar waar Isaac een nabij leven had en aan het einde van zijn leven vleeselijk openbaar kwam, daar zie je Jacob die zo dikwijls vleeselijk was in zijn leven, maar aan het einde van zijn leven in aanbidding raakt, zoals we straks aan het einde van de preek nog zullen horen. Ja, Jacobs leven was een leven van worstelen met God, want de weg van Jacob stond dikwijls zo haaks op Gods wil. En daarom moest de Heere zo dikwijls ingrijpen in zijn leven. En moest Jacob zo dikwijls verliezen lijden. Wat heeft de Heere om het beeld van Johannes 15 te gebruiken als de grote landman dikwijls het snoeimes in zijn hand moeten nemen om het rankje Jacob steeds weer bij te snijden en af te snijden wat niet goed was. Daarom moest Jacob Rachel verliezen. Daarom is Jacob helemaal van zijn voetstuk afgevallen met zijn eerstgeborene Ruben. Hij meende Jozef kwijt te moeten raken. Hij is voor een poosje Simeon kwijt geweest. En uiteindelijk moest hij ook nog Benjamin afstaan om mee te geven naar Egypte. Uiteindelijk kwam hij zelf ook in Egypte terecht. En moest hij uit dat land wegtrekken waarvan de Heere gezegd had tegen zijn grootvader en tegen zijn vader. Dit is het beloofde land voor uw nageslacht. En werd hij in dubbele zin een vreemdeling op aarde. Waarom deed de Heere dat nou? Waarom kwam de Heere dwars tegen Jacob in? Waarom hanteerde hij nou dat snoeimes in Jacobs leven? Waarom zond de Heere elke keer die tegenspoed in zijn leven? Ik zou eigenlijk wel eens nieuwsgierig willen zijn wat u nou als antwoord zou geven op deze vraag. En misschien weet je het antwoord, maar misschien ook helemaal niet. En als je dan hoort wat de oorzaak daarvan is, zul je misschien hoogst verrast zijn. Waarom deed God dat? Omdat hij Jacob lief had. Dat is een geheim. Omdat hij zelf gesproken had, Jacob heb ik lief gehad. En dan schrijft Paulus toch ergens in een andere brief, dat degene die God lief heeft, die kastijdt hij. Waarom? Tot hun nut. Kijk, dat was liefde. Vaderlijke liefde, nee, dat heeft Jacob niet altijd direct gezien. Maar als hij op zijn sterfbed ligt en hij kijkt terug, zal hij het ongetwijfeld zo gezien hebben. Die vaderlijke zorg over heel zijn leven. Het was enkel en alleen die eeuwige verbondstrouw van die grote verbondsgod voor Jacob. En weet je wat nou zo wonderlijk is? In heel die worsteling van Jacob met God, waarin Jacob het elke keer weer moest verliezen van God, dat toch bij tijden dat heerlijke, zaligmakende geloof openbaar kwam. Ja, dat er zelfs een moment geweest is dat Jacob het van God mocht winnen. Door het geloof, in die nachtelijke worsteling, daar bij de Jabok. Die wonderlijke nacht, dat Jacob opnieuw een grote zondaar werd voor God. Maar waar Jacob de naam Israël kreeg, waarom? God zegt het zelf, omdat hij zich vorstelijk gedragen heeft. En weet u, toen hij worstelde met God in Christus daar bij Pniel, toen liet de Heer echt wel weten hoe zwak hij was in zichzelf, want hij raakte de zenuw aan, zodat hij niet meer kon blijven staan in die worsteling. Maar als je dan goed gaat lezen hoe het beschreven staat in de grondtekst van Genesis 32, heeft als het ware zijn handen om de nek van Christus geslagen. En juist daarbij gezegd, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. En wat zegt Jacob dan, wat zegt de Heer dan tegen Jacob? Uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en gij hebt overmocht. Toen mocht hij het winnen van God. Maar toen hield hij wel die twee namen, Jacob en Israël. En Jacob zegt, ik ben het niet eens met God. En Israël zegt, ik ben het wel eens met God. Ken je die worsteling met God ook? Is het niet herkenbaar dat als de Heer in je leven komt, dat je worstelingen met God gaat krijgen? Omdat je ook zo moet leren wat Jesaja heeft geprofeteerd, en ik heb het deze avond al een paar keer gezegd, dat de Heer zelf zegt, want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieden gedachten. Kijk, en daarom is het ook de profeet Hosea geweest die de worsteling van Jacob als een voorbeeld heeft gesteld van de bekering van Israël. En niet alleen de bekering van Israël, maar feitelijk de bekering van elke zondaar. Om het in die bekeringsweg die God gaat met een zondaar het nou eens te worden met God. Om het eens te mogen verliezen van God. En wat betekent het nou dat je het van God mag verliezen? Dat je het zelf niet meer kan. Maar dat je het zelf ook niet meer hoeft te doen. En dat je ervoor ingewonnen wordt om je enkel en alleen door Christus te laten zaligen. En dat in een weg van recht. Het eens worden met God is ook dit, in de weg der bekering. Hij moet wassen en ik minder worden. Nou kan het soms in het geestelijke leven lijken dat het helemaal verkeerd gaat. En deze strohalm moet je verliezen en die moet je verliezen. En je denkt het komt nooit meer goed. Maar de Heer wil juist dat je alles loslaat buiten Christus. Wat zalig dat er in de schrift staat, laat los. Om niet meer tegen God in te gaan, om niet meer tegen God te vechten, maar het met God eens te zijn en je zo te laten zaligen. Met alles wat geen Christus is, wat afgesneden is door Hem alleen. Kijk, Jacob heeft het moeten leren, heel zijn leven moeten leren, om het elke keer weer eens te worden met God, tot op zijn sterfbed toe. En dat laat onze tekst zien, want daar gaat hij twee kleinzoons zegenen. Hoe doet hij dat? Nee, niet als Jacob, maar als Israël, die het eens is met God. En als dan ook zijn eigen kinderen binnenkomen die hij ook een zegen gaat geven, u kunt het vinden in Genesis 49, dan zijn het de andere kinderen niet meer. Dan is het Jozef niet meer, dan is het Ruben niet meer, dan is het Benjamin niet meer, maar Juda, gij zijt het. En dan raakt Rachel op de achtergrond en dan ziet hij het is Lea, de moeder van Christus. En daar leert hij ook naar Gods wil om niet Menasse, maar Ephraim de eerstgeboorte zegen te geven, al was hij de jongste van die twee. Ja, toen was Israël het eens met God, zonder strijd, in volle overgave aan God. Wat een wonder. En hoe heeft hij nu zijn kleinzonen gezegend, gemeente? Nou, dat blijkt uit onze tekst. Hij heeft dat stervende gedaan, leunende op het opperste van zijn staf. En daar wil ik in het tweede plaats bij stilstaan. Hij deed dat stervende. Stervende heeft hij zijn eigen zonen gezegend en stervende heeft hij twee kleinzonen gezegend. Het wil eigenlijk zoveel zeggen terwijl hij stervende was. Ja, Jacob was oud geworden. Jacob was zwak geworden. Hij kwam praktisch niet meer van bed af, omdat hij ziek geworden was. We hebben het samen gelezen in Genesis 48 vers 1. Jozef kreeg het bericht, zie uw vader is krank. Het blijkt ook wel uit de wijze waarop hij zijn kleinzonen heeft gezegend. Onze tekst laat heel duidelijk weten dat hij leunde op zijn staf. En als we dan het boek Genesis ernaast zouden leggen, hoofdstuk 47 en 48, dan kunnen we wel opmaken dat Jacob wat overeind gekomen is. Hij is als het ware op het randje van zijn bed gaan zitten met zijn benen naar beneden, een beetje wat wijd met die stok ertussen en hij leunde zo op zijn stok omdat hij zo zwak geworden was. Onze kanttekeningen die zeggen, het blijkt dat Jacob, als hij de zonen van Jozef en daarna ook zijn zonen zegende, op zijn bed heeft gezeten en vanwege zijn zwakheid op een staf heeft gesteund, alzo zijn benen van het bed hingen en dat hij na de zegen weder ingetrokken heeft. En dat weet u vanuit de geschiedenis. Als hij de laatste zegen gegeven heeft, dan legt hij als het ware zijn voeten bij elkaar om te sterven. Maar terwijl hij die zegen uitsprak, zat hij op het randje van zijn bed, leunende op zijn stok. Ja, Jacob voelde het. Jacob wist het, mijn einde komt. Ik ga sterven. Jacob kon sterven. De getuigenissen zijn duidelijk. Te midden van de zegeningen van zijn zonen roept hij het ware uit. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. En hij zal het ook tegen zijn kinderen zeggen. Ik word verzameld tot mijn volk. En met deze twee getuigenissen, gemeente, geeft Jacob zijn verwachting weer. Jacob is in hope zalig geworden. Zijn lichaam zal begraven worden, maar zijn ziel zal opgenomen worden daar waar het volk vergaderd is, in de hemel. Daar waar de Heer is, waar zijn zaligmaker is. Daar zal Jacob altijd bij de Heer zijn. O, wat verlangt hij naar dat worstelende leven, naar dat eeuwige zalige leven. Ja, gemeente, of wij een sterfbed krijgen, weten we niet. Misschien denk je er wel eens aan, hoe zal het zijn? Als ik ga sterven, zal ik een ziekte krijgen? Zal ik een sterfbed krijgen? Zal ik in een ziekenhuis sterven of thuis? Of zal ik plotseling een ongeluk krijgen of een hartinfarct of wat dan ook? U kent de manieren wel waarop mensen kunnen sterven. Maar los van de omstandigheden waarin wij allemaal een keer moeten sterven, is natuurlijk de grote vraag, hoe zullen wij dan sterven? Maar ook deze vraag, stel dat je nou een sterfbed krijgt, een ziekbed, wat zou je dan anderen, je nageslacht bijvoorbeeld, en als we dat niet hebben, je vrienden of andere familieleden, wat zou je die daar nog mee willen geven? En zou je ook het antwoord kunnen geven op de vraag, als je in die omstandigheden bezoek krijgt van een dominee of een ouderling of een kind van God, zeg, waar gaat de reis heen? Of kun je sterven? Of zeg, ligt het goed tussen God en je ziel? Zou je daar een antwoord op kunnen geven? Eigenlijk zou je dat nu op dit moment moeten kunnen. Want het moet op dit moment al goed liggen tussen God en uw ziel. Wat zou je kunnen getuigen van Gods werk in je leven? Terwijl je nog niet eens op een ziekbed ligt en je hier met een betrekkelijke gezondheid in Gods huis mag zitten en thuis mee mag luisteren. Weten je kinderen, ouders, waar de reis heen gaat? Weten je ouders, kinderen, waar je reis heen gaat? En als je getrouwd mag zijn, mannen en vrouwen, weten jullie het van elkaar? Dat zijn vragen die we niet weg moeten stoppen. Maar die als het ware vanuit de tekst zo tot ons komen. Als ik zie hoe Jacob daar getuigt op zijn sterfbed. Hoe zou je willen dat ze na je sterven over je spreken? Wat zou je als een erfenis na willen laten aan degenen die je lief en dierbaar zijn? Zal je sterven winst zijn? Zal je sterven verlies zijn? En laten we die vragen meenemen voor Gods aangezicht. En als je elkaar nog maar hebben of je hebt anderen in je nabije omgeving, spreek er maar over. Jacob voelde het aan, ik ga sterven. En Jacob kon sterven. Jacob kon ook wat zeggen. Waarom hij sterven kon. Want hij had grond om dat te kunnen zeggen. En weet u wat mij dan opvalt in onze tekst? Als hij dan voelt dat dat einde gaat naderen, dan komt er iets naar boven, dan komt er iets openbaar bij Jacob, wat ik heel teer vind. Wat dan? De zielszorg voor zijn nageslacht. Want onze tekst zegt, door het geloof heeft Jacob een iegelijk der zonen van Jozef gezegend. een iegelijk der zonen van Jozef, zijn gezegend door Jacob. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, en dat heb ik ook al eerder gezegd, dat Paulus juist dit moment uit het leven van Jacob aan die Hebreeën moet voorstellen als het gaat om een oefening van het geloof, van het volhardend geloof. Dat waren geloven van die in het eerste vers al gezegd heeft, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijsde zaak die men niet ziet. Waarom zou Paulus nou de zegening van die twee zonen van Jozef moeten beschrijven als een geloofsdaad van Jacob? Je zou ook bijvoorbeeld kunnen schrijven over zijn worsteling in Peniel. Wat kwam daar het geloof openbaar? En als je dan toch iets zou willen zeggen over de zegeningen van zijn nageslacht, dan zou je toch eerder verwacht hebben dat Paulus zou schrijven over Juda. Door het geloof heeft hij Juda gezegend en uitgesproken, gij zijt het en uw broeders zullen u loven. Maar nee, niets van dat alles. De Heilige Geest liet al die andere geloofsmomenten niet toe om te beschrijven, maar hij moest gaan beschrijven dat Jacob door het geloof die twee zonen van Jozef heeft gezegend. Waarom? Welke les ligt daarin voor de Hebreeën toen en voor ons nu? Laat ik eerst een misverstand wegnemen. Wij kennen Jacob in zijn vroegere leven als een man die grote liefde kende voor Rachel. En na haar sterven kwam de grote liefde tot haar openbaar in zijn liefde tot Jozef. En toen hij dacht dat Jozef opgegeten was door een wild dier, kwam die grote liefde openbaar naar Benjamin. Is het dat dan? Is hier die grote liefde van Rachel nog zo sterk dat hij zware Jozef wat meer wil geven door zijn kleinzonen, de zonen van Jozef, te zegenen? Nee, gemeente, dat speelt helemaal geen rol meer. Rachel is begraven. Jacob is gestorven aan Rachel. En hoe weet ik dat? Hij zegent die zonen door het geloof. En daarom zegt hij het ook, als hij straks Efraïm boven Manasse gaat stellen tegen zijn zoon Jozef, die denkt dat vader het niet goed doet. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. En daarmee wil hij laten weten, ja, Jozef, zoals ik het nu doe, dat doe ik door het geloof. En zoals ik nu deze kinderen zegend, is het naar Gods wil. Maar waarom? Want die vraag ligt er natuurlijk nog. Waarom heeft Jacob dan toch de zonen van Jozef gezegend en niet de zonen van bijvoorbeeld Juda of Simeon of iemand anders? Waarom nu uitgerekend deze twee kleinkinderen van hem? Nu, gemeente, dat kunnen we opmaken uit Genesis 48. Want als hij hoort dat Jozef met Manasse en Efraïm op weg is naar die ziekenkamer, dan staat er zo in Genesis 48 dat Jacob zich versterkte. Je zou kunnen zeggen, als Jacob het gerucht hoort, dan gaat hij ervoor zitten. Om speciaal deze twee jongens wat mee te geven. En voordat hij die jongens gaat zegenen, gaat hij het ware verklaren waarom. En gaat hij eerst wat tegen Jozef zeggen. Hij zegt, Jozef, ik heb een godsontmoeting gehad in Bethel. En weet je wat God daar mij beloofd heeft, Jozef? Dat ik tot een groot volk zal worden. En dat dat grote volk in Kanaan zal wonen. Niet in Egypte, in Kanaan. Want Kanaan is de erfelijke bezitting voor mijn nageslacht. Voor Jacobs nageslacht. En bij Jacobs nageslacht hoort ook Jozef met Manasse en Efraïm. En wat gaat dan Jacob over die twee zonen van Jozef zeggen? We vinden het in het 5e vers van Genesis 48. Hij spreekt tot Jozef over uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer dat ik in Egypte tot u gekomen ben. Alle andere kleinkinderen, gemeente, die kende hij. Die waren allemaal geboren in dat grote tentenkamp van Jacob, waar hij met zijn geslacht woonde. Maar deze twee jongens, die zag hij nu pas voor het eerst toen hij in Egypte kwam. Dat waren jongens die zijn in Egypte geboren. Die zijn in een totale andere omgeving opgegroeid. U moet het eens even op u in laten werken vanavond. Jozef was onderkoning in Egypte. Hij stond als de tweede onder de farao. Van heel arm werd hij schatrijk. En farao heeft hem Asnat gegeven, de dochter van Potifera, tot een vrouw. En wie was dat? Dat was een dochter van de hoge priester. De overste van On, zo staat er in de schrift. Een van de Egyptische afgoden die werd gediend. U begrijpt wel, die schoonfamilie van Jozef was een totaal andere familie als het gezin van Jacob. Dus die twee zonen van Jozef, die kwamen in aanraking met twee verschillende werelden. O ja, ze zijn door Jozef opgevoed in de vreze des Heren. Dat mogen we toch wel geloven van een kind van God. En de schrift laat ons duidelijk weten hoe de Heren met Jozef was, ook in Egypte. Misschien heeft de Heren het wel willen gebruiken om ook Asna tot bekering te brengen. Wie zal het zeggen? Openlijk kwam hij uit aan het hof van farao voor de God die hij diende. De God van zijn vaderen. En als hij daar al zo openlijk over sprak aan dat goddeloze hof van farao, dan zal hij ongetwijfeld ook zijn kinderen opgevoed hebben bij het woord van God. En datgene wat hem geopenbaard was van God, dat was Gods leiding, dat was Gods voorzienigheid. En toch, ondanks dat, groeiden deze jongens op in een door en door wereldse omgeving, een hoogbeschaafde cultuur, een cultuur waar de afgoden werden gediend, waar een grote welvaart was, dat zelfs in de 7 jaren van hongersnood er nog een overvloed van voedsel in Egypte te vinden waren. En die jongens moeten dat toch wel gevoeld hebben. Als ze een keer bij de ouders van hun moeder waren, dus de opa en oma van moederskant, die hoge priester die elke keer naar de tempels van Egypte ging, of ze waren thuis bij Jozef en hebben ze later Jacob, hun grootvader, ontmoet. Voelt u dat verschil? Ze leefden als het ware in twee werelden. Het ene moment proefden ze de vrezen des Heren, en het andere moment de goddeloosheid van de wereld. Ja, zulke situaties kunnen nog voorkomen. Zomaar in een gezin waar kinderen zijn gekomen die trouwden, waarbij de een uit een heel ander milieu komt dan de ander, en dat je het soms wel eens bij je kleinkinderen ziet, als je ze bij je hebt, dan zijn ze in de sfeer van het christelijke leven, als het goed is. Maar je weet, als ze bij de andere opa en oma zijn, ja, daar staat heel de dag de televisie aan en ze mogen van alles doen op internet. En u voelt wel wat ik bedoel. Zo kunnen kinderen soms in het ene en het andere uiterste vallen. En dat kan je best wel eens bezorgd maken. Zoals het ook bij Jacob was. Jacobs hart was vervuld met gedachten. Hij is oud geworden en met vallen en opstaan heeft hij levenswijsheid ontvangen. Hij kent de gevaren van de wereld, maar hij kent ook zo goed de zwakte van het menselijke hart. En dan voelt hij die bloedband met zijn kleinzonen, die in zo'n hele andere context zijn opgevoed. O, hij heeft Manasse en Efraïm niet over voor de rijkdommen van Egypte. Hij wil zo graag dat zijn kleinzonen dezelfde keuze zouden mogen doen door genade, waar Paulus straks over gaat schrijven in het vervolg van Hebreeën 11, als het gaat over Mozes, die ook in Egypte was, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus van een meerdere rijkdom dan alle schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding zijns loons. Kijk, daar was die oude Jacob mee bezig. En hoe was hij daar nou mee bezig? Door het geloof. Hier zien wij niet Jacob, maar hier zien wij Israël. Als een grootvader die worstelt om de zaligheid van zijn kleinzonen. Die kleinzonen die buiten het beloofde land geboren zijn, maar nochtans tot Gods verbondsvolk behoren. Die kleinzoons die niet mogen afvallen van de Heere en zijn dienst, waarin Jozef hen opgevoed heeft. En zie dan eens wat Jacob doet. Hij gaat die twee Egyptische kleinzoons als het ware opeisen voor de Heer en zijn dienst. Zeer indrukwekkende woorden gaat hij spreken over Manasse en Efraïm. En dan kom ik weer bij Genesis 48 uit, het vijfde vers. Nu dan, uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn de mijne. Efraïm en Manasse zullen de mijnen zijn als Ruben en Simeon. O, hij beschouwt deze jongens die zo lange tijd buiten zijn gezichtsveld geleefd hebben, toch als zijn eigen zonen, zijn eigen vlees en bloed. De bekende Kolbrugge heeft er iets heel moois over gezegd bij deze geschiedenis. Hij zegt, toen u de oude Israël Jozef zegende, zegende hij de beide jongelingen. En toen hij deze jongelingen zegende, en dan komt het, nam hij hen op in zijn ingewanden. Ja, als in zijn lichaam nam hij hen op, omdat zij met hem zouden gezegend zijn. Weet je waar die oude grootvader bij leefde, gemeente? Weet je wat die oude grootvader voor ogen heeft? De rijke belofte van die trouwe verbond Jehovah, die je tegen Abraham en tegen Isaac, maar ook tegen Jacob gezegd had, ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u. Kijk, en daar horen nou ook Manasse en Efraïm bij, al waren ze buiten dat tentenkamp geboren in Egypte. Voelt u de worsteling van Jacob met zijn kleinzonen? De worsteling met zijn nageslacht, waar hij zo'n innige band mee voelt? Ken je dat worstelen ook met je kinderen, je nageslacht, je familie? En u die kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen wellicht mag hebben, voel je ook bij tijden dat het de uwen zijn? Begrijp je nu die oude Jacob die zegt, zij zijn de mijne? Want kijk, als de noodzaak van de wedergeboorte gaat wegen in je ziel, en de noodzaak van de waarachtige bekering en het geloof en de verzoening met God, als je de noodzaak daarvan gaat zien, omdat je ziet welke ellende wij gekomen zijn door onze zonden, dan gaan ook de zielen, juist de zielen waar je die bloedband zo mee ervaart, die gaan toch wegen. Dan komen er toch gebedsworstelingen in de eenzaamheid voor God. Juist in de eerste plaats voor dat eigen vlees en bloed. Dan raak je ook heilig werkzaam met je nageslacht, met degene aan wie je zo nauw verbonden bent. En dan zeg je, mijn nageslacht moet niet de wereld toebehoren, al zijn ze wereld geworden. Maar ze zouden God moeten toebehoren. Ze zouden in het koninkrijk van God een plaatsje moeten hebben in de weg van de wedergeboorte. Kijk, dat is een boodschap die ligt hier in onze tekst opgesloten. En kunnen we nog wat leren van de worstelingen? Ja, ook deze worstelingen kende Jacob. Maar nu niet met God, maar met zijn nageslacht. Voor het aangezicht van God, die trouwe verbondsgod. En nou weet u wel, en dat hij vanuit de schrift bepaalde personen mogen zien als typen van Christus. Jozef is zelf een heel helder type van Christus als het gaat om zijn vernedering en verhoging. Hoe hij die grote Safnat Paanea was, de behouder des levens. Maar hier zie ik ook in Jacob een type van Christus. En als er één is, gemeente, die de innige band met zijn kinderen heeft ondervonden en doorleefd, zelfs van eeuwigheid tot eeuwigheid, dan is het Christus, die oudste broeder van het huisgezin van God de Vader, die zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Daar lag een innerlijke, sterke, innige bloedband tussen Christus en allen die hij van zijn Vader gekregen heeft. Die ontelbare scharen, zo zullen we zondag gaan horen. Voor wie hij de dood is ingegaan, voor wie hij zijn bloed gestort heeft. En als we dan terug gaan bladeren in deze Hebreeënbrief, gemeente, en we komen bij het tweede hoofdstuk dat Paulus geschreven heeft, dan vind ik daar zulke diepe, diepe woorden, die een eeuwige verwondering zullen geven in het hart en leven van Gods kinderen. Want daar hoor ik Christus woorden overnemen die Jesaja eeuwen geleden uitgesproken heeft over zijn eigen kinderen. Maar dan gaat Christus die woorden van Jesaja toepassen op hemzelf en Gods kinderen. En dan staat Christus als het ware voor zijn Vader. En dan zegt hij, Vader, zie, hier ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. En als er één is die geworsteld heeft, die zich doodgeworsteld heeft, om het behoud van die grote schare kinderen van God, dan is het Christus wel. Hij heeft ze gezien, zelfs van eeuwigheid, dat ze geboren werden in een verdorven wereld. Hij zag ze opgroeien in dat geestelijke Egypte van deze wereld. En hij heeft het altijd gezegd, o mijn Vader, daar zijn ze niet voor bestemd. Ze zijn bestemd voor u. Ze zijn bestemd voor een beter vaderland. Dat is dat hemelse. O Christus heeft van eeuwigheid tot eeuwigheid de kinderen van zijn Vader niet overgehad voor de duivel, voor de zonde, voor de hel. En in diepere zin kan Christus zeggen wat Jacob tegen Jozef zegt. Nu dan, uw zonen en uw dochters die in deze wereld waren, zijn de mijne. En hoe is Christus volmaakt, heilig werkzaam geweest en nog steeds werkzaam met de zaligheid van zijn kerk? Want hij is die grote middelaar Gods en der mensen die door heerlijkheid is ingegaan in dat hemelse vaderhuis. Dat is toch een hele diepe, schone gedachte die deze avond ook vanuit de tekst tot ons komt. Meer dan genoeg om als het ware in de stilte te overdenken. Maar toch gaan we weer even terug naar het sterfbed van Israël. Hij heeft gesproken tot Jozef. Hij heeft zijn worsteling met de zielen van zijn kleinzonen weergegeven. En nu is de tijd aangebroken dat hij Manasse en Efraïm gaat zegenen. En Jozef ziet dat. En hij gaat ervoor zorgen dat alles ordelijk kan plaatsvinden zoals Jozef denkt dat het moet. Dus bij de rechterhand van vader Jacob komt de oudste, Manasse. En bij de linkerhand van vader Jacob komt Efraïm. Want ja, Manasse is de oudste en die zal de grootste zegen krijgen. En je ziet dat in gedachten zo voor je. Hij zit er op het randje van zijn bed, leunend op zijn staf. En Jozef brengt die twee jongens dicht bij dat bed. En wellicht hebben ze neergeknield, zodat de hoofden van die jongens dicht bij de handen van Jacob komen. En als ze zo geknield liggen, dicht bij hun grootvader, dan laat hij zijn staf los. En die zal ongetwijfeld op hem gevallen zijn. En dan gaat hij die jongens zegenen. En je ziet het gebeuren. Hij kruist zijn handen en legt zo zijn handen op de twee kleinzonen. Jozef grijpt direct in. Hij zegt, vader, u vergist u. Niet al zo, mijn vader, want deze is toch de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd, op Manasse. Maar Israël vergist zich niet, want hij zegent door het geloof. Hij kruist zijn handen door het geloof en legt de rechterhand niet op Manasse, maar op Efraïm. En hij zegt het, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een groot volk worden en hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Zie je hier weer de geloofsgehoorzaamheid, het eens zijn met Gods wil. Zo bijzonder voor die Jacob die altijd zo worstelde met die wil van God. Hier mag hij in stille overgave zijn rechterhand op Efraïm leggen en zijn linkerhand op Manasse. En al zegent hij ze allebei, toch komt de grootste zegen bij Efraïm terecht. En hij zegt het, de God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel. En dat is Christus, die mij verlost heeft van alle kwaad. Zegene deze jongens. En dat in hen mijn naam genoemd worden. En de naam mijner vaderen Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als de vissen in menigte in het midden van het land. Efraïm zal groter zijn dan Manasse. En is dat in de huisgeschiedenis niet gebleken, gemeente? Zoals Juda als het ware de hoofdstam werd van het tweestammenrijk, zo wordt Efraïm de hoofdstam van het tienstammenrijk, met als hoofdstad Samaria. Wat schittert hier nou? In deze geloofszegening van Jacob, van Israël, Gods vrijmachtig welbehagen, Gods verkiezende liefde. Want wat hier gebeurt, gemeente, spreekt van een ontzaggelijk evangelie. Een ontzaggelijk groot evangelie. Dat die rechterhand op Efraïm komt. Nou, je moet Efraïm eens volgen in de schrift. Zo in de profetieën. Juist bijvoorbeeld bij Hosea. Of bij Jeremia. Hoe komt Efraïm openbaar in de schriftgemeente? Als een zeer goddeloos volk. Als een afhoererend volk.
dat Hosea zelfs met een hoer moest trouwen, om te laten zien: Efraïm, zo bent u. O, als er één deel van het volk Israël is dat Gods gramschap dubbelwaardig is, dan is het Efraïm. En gaan Gods kinderen hun beeld niet zien in Efraïm? En gaan ze ook, zoals ik dat lees in Jeremia 31, niet kloppen op de heup? En gaan ze niet met een Efraïm zeggen dat ze berouw hebben van hun zonde? En gaan ze niet met een Efraïm en een verbroken en verslagen hart tot de genadetroon van God en bidden: bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn? O gemeente Efraïm, zou het verdiend zijn dat God hen weg zou slaan. Efraïm heeft het verdiend dat ze in de ballingschap zouden omkomen. Maar wat gaat God nu van datzelfde Efraïm zeggen? Voortgekomen uit die zoon van Jozef, die onder de rechterhand van Jacob lag en de grootste zegen ontving. Wat heeft God nou van dat Efraïm, dat goddeloze Efraïm gezegd? Dat helwaardige Efraïm, dit. Het is te groot om het te zeggen, maar het is evangelie. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Ik heb ooit wel eens over deze tekstwoorden gesproken. En toen heb ik tegen de gemeente gezegd: weet u wat hier had moeten staan in deze tekst? Jeremia 31 vers 20. Is niet Christus mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? En dat is hij, jazeker. Maar in Christus kan God zeggen: nee, Efraïm, dat zondige Efraïm is mij een dierbare zoon, is mij zelfs een troetelkind. Want sinds dat ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem en daarom rommelt mijn ingewand. Gemeente, zul je grote gedachten van God hebben? Zul je alsjeblieft grote gedachten van God hebben als het gaat om de zaligheid van een zondaar? Gods ingewanden rommelen over Efraïm. Omdat Efraïm ligt onder de doorboorde middelaarshand van de meerdere Jacob. Ja, Jacob moest zijn handen kruisen. En zo heeft hij zijn kleinzonen gezegend. En kwam die grootste zegen bij Efraïm. En de kleinere zegen bij Manasse. Ik las daar nog twee mooie dingen over. De eerste is dit. Dat Jacob zijn armen kruist en daar als het ware een kruis van maakt, betekent weer: er is een kruis gekomen door Jacobs gedachten en Jacobs wegen. En hier komt Gods wil openbaar. God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor of boven Manasse. Een kruis door Jacobs gedachten, waarbij Gods wil openbaar komt. En het tweede wat ik ook zo mooi las ergens is dit. In die gekruisigde handen van Jacob schittert als het ware het kruis van Christus. En op grond van het kruis van Christus kan een arme zondaar, Efraïm, Manasse, een zegen krijgen. Kijk gemeente, nu begrijpt u wellicht dat Paulus moest opschrijven: door het geloof heeft Jacob zijn kleinzonen gezegend. En toen hij dat mocht doen, waar raakte toen het hart van Jacob mee vervuld? En daar gaan we mee afsluiten. De laatste woordjes van onze tekst. En hij heeft aangebeden. Zo staat het er. Dat wil allereerst zeggen: Heere, wat u doet is goed. En uw wil is altijd goed geweest. Als hier Jacob God mag aanbidden, dan laat dat ons weten, nu mag Jacob eindigen in God. Dat is nou aanbidding van God, voor God. Dan is Hij alles en dan ben ik niets meer. En toch wordt hier weer zo'n heel bijzonder woord gebruikt voor aanbidden. Dat het beeld oproept van een burger die op audiëntie komt bij een koning, bij een vorst. En wat gebeurde er dan in die Oosterse landen vroeger? Dan kwam zo iemand die troonzaal binnen en hij naderde tot de troon van de koning. En hij beklom de trapjes van die troon tot hij bij de voeten van de koning terechtkwam. En wat deed dan zo'n burger? Dan kuste hij de voeten van de koning, omdat die koning alle eer waardig was. En dat beeld ligt opgesloten in dat Griekse woord wat vertaald is, aanbidden. O, het hart van Jacob wordt vervuld met de grootheid en de heerlijkheid van God. En onder die grootheid wordt hij klein. En blijft er aanbidding over. En het tweede wat hierin blijkt, is dat Jacob in dat aanbidden, onder dat beeld van het kussen van die voeten, begeert om dicht bij God te zijn. En dat past helemaal bij andere woorden die daar in die sterfkamer hebben geklonken. Hoe hij daar te midden van die zegeningen heeft gezegd, op uw zaligheid wacht ik, Heere. Die woorden, gemeente, laat ik het dan zomaar zeggen, waren als het ware een kus op de voeten van Christus. O, wat verlangde Jacob om heen te gaan. Nog even, en hij is thuis. Dan mag hij heen gaan in vrede. En hij is heen gegaan in vrede, gemeente. En hij mag tot op vandaag, ja tot in alle eeuwigheid, de drie enige God storeloos aanbidden. Hij is ingegaan in het Hof der Hoven om eeuwiglijk het aanbiddelijke opperwezen te loven en te prijzen. Het is volmaakt voor hem waar geworden. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom in uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Amen.
laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, nou zou het zomaar kunnen zijn dat er vanavond iemand was die zich een Efraïm voelt, zo slecht en zo zondig. Maar dat hij vanavond toch eens mag zien wie u voor Efraïm wil zijn. En dat er toch vanavond eens geloof mag komen, dan kan het ook nog voor mij. Want Efraïm lag onder de rechterhand van Jacob. En zo wilt u, Heer Jezus Christus, uw rechterhand leggen op een Efraïm. Omdat u die zo lief gehad hebt, met een eeuwige liefde. Heere, wat zou het een wonder zijn als dat ook een van de vruchten mag zijn op de prediking van deze avond. Maar Heere, u weet wat goed geweest is. En u kan het juiste woord op de juiste plaats brengen. Wij willen u hartelijk en ootmoedig danken voor datgene wat u gaf, niet verdiend en toch ontvangen. Heere, dat het mee mag gaan, de rest van deze week, opdat we heen mogen leven naar zondag, om weer onder uw woord te mogen zijn. Heere, wij hebben dat niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot de lofzang van Simeon, het eerste vers. Heen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.